Het verzet tegen de opstanding en dan in de eerste plaats het dwaze in dat verzet. Want als ergens de dwaasheid van een mens, van ons mensen, wel naar voren komt, dan is dat wel op die morgen in Jeruzalem. Waar je aan de ene kant de majesteit, de heerlijkheid van God ziet, de overwinning van de Heer Jezus Christus over dood en graf. Daar zie je aan de andere kant heel veel met zijn vijanden gebeuren. En laten we ze eens heel kort de revue laten passeren. Ons gedeelte begint met die soldaten, met die wacht die daar bij dat graf is. Enige daarvan die gaan naar Jeruzalem. Die gaan eigenlijk naar hun opdrachtgevers. Want er is iets heel ergs gebeurd. Enige van die wacht, dat zegt dus dat er meerdere mensen, meerdere soldaten bij het graf van de Heer Jezus waren neergezet. Een grote macht, sterk. Het graf was verzegeld. Wij zouden zeggen, er was een stempel op die niet verbroken mocht worden, zonder toestemming, maar toch het is gebeurd. Ja, en als je ergens de wacht over hebt en ja, je kunt er de wacht niet over houden, want je wordt overrompeld, ja, dan heb je het natuurlijk knap benauwd. En dan moet je het toch vertellen. Misschien heeft u dat wel eens op uw werk, dat er een grove fout wordt gemaakt. Of jullie op school, dat er iets gebeurd is, of in het gezin. En je moet voor de dag komen, dan ja, dan ga je in allerlei bochten wringen van, nou, hoe kan ik het nu zo vertellen dat het voor mij niet te slecht uitkomt. En zo zijn die soldaten ook. Zij gaan naar dat Sanhedrin. Dat zijn eigenlijk die opdrachtgevers, want die hadden gevraagd aan Pilatus van, ja, moet u eens goed luisteren. Die Jezus, die heeft gezegd dat hij na 3 dagen zou opstaan. Is het niet beter dat wij een wacht bij dat graf zetten? Want stel u voor dat daar toch iets van naar voren komt. Dat daar toch iets van uitkomt. Dan kunnen we dat maar beter voor zijn. Dat die niet gestolen kan worden. Maar toch, we zien het. Jezus staat op. Die soldaten, dat kunnen we ook lezen in hetzelfde hoofdstuk, de eerste versen, zijn als doden. Ze waren zo verschrikt, ze vielen als doden neer. In onze taal zou je zeggen, ze schrokken zich dood. Wat daar plotseling gebeurde, ze waren uitgeschakeld. Maar toch, ja, het moet wel gerapporteerd worden. En zo zien we ze in alle angst naar het Sanhedrin gaan. Dus dat waren die soldaten. En dan komen ze bij dat Sanhedrin. Nou, die mannen die waren rustig gaan slapen. Die dachten van zo, die zijn we kwijt. Hij ligt in het graf. Weg ermee. Daar hebben we geen last meer van. Moeten ze in hun nachtrust gestoord worden. Als ze als het ware 's morgens vroeg. Ja, moet u eens horen. Zo en zo, dit is er allemaal gebeurd. En die Jezus die is weg. En ik denk dat dat Sanhedrin, die leiders, ook met de schrik bevangen zijn. Zij die juist een aantal dagen geleden nog zo machtig waren. Die een paar dagen geleden hadden gezegd, hij moet sterven. En het was ze gelukt, dachten ze. En nu dachten ze, we zijn hem mooi kwijt. Wij zullen de laatste zijn die nog ooit iets van hem zullen horen. En wat gebeurt er nu op die morgen? De eerste die het horen zijn juist zij. Het is bijzonder, hè? Het kan ook met u en jou hier in de kerk zijn. Dat je vanmiddag hier in de kerk zit, dat je denkt van nou, ik zit hier wel, maar die hele preek van Pasen, die kan mij gestolen worden. En dat u en jij nu juist vanmiddag het wel moet horen. Dat de Heilige Geest u en jou nou net wel uitkiest. Om te luisteren naar wat God door de opgestane Christus u en jou heeft te zeggen. En dan moet je ook, laat ik het zo zeggen, uit je rustplaats komen. En zo zijn die soldaten en dat Sanhedrin heel druk bezig. Want ja, het gaat nu niet meer volgens plan. Heel hun plan is letterlijk en figuurlijk gedwarsboomd. De steen is weggerold. Die steen waarvan zij dachten van nou die is zo sterk. Nou die is niets meer waard. Die is alleen maar waard om als een zitbank te fungeren voor de engel. Net zo als onze aarde wordt gezien als een voetbank voor de voeten van de Heere God zelf. Sanhedrin. Wakker worden. Want er is wat gebeurd. En zo komen ze weer samen. Net zoals een paar dagen geleden moeten ze nu ook weer samenkomen. Toen was het eigenlijk een grimmige, vreugdevolle vergadering voor hen. Maar nu is het een angstige vergadering voor hen. Want ja, het is allemaal anders geworden. De vorige keer moesten er allemaal valse getuigen komen. Om maar de schuld van die Jezus aan te tonen. Maar die getuigen die er nu zijn, van die opstanding, dat zijn geen valse. Die spreken maar 100, of die spreken juist 100% de waarheid. Dat is een getuigenis, daar kunnen ze niet omheen. Laat ik het zo zeggen, ze hadden nu liever gehad dat het valse getuigen waren, want dan wisten ze tenminste dat het niet waar was. Ja, hoe moeten ze dat nu oplossen? Wat zie je dan? Dat ze afspreken, laten we die soldaten geld geven. Niet zomaar, nee, veel geld. Veel geld om maar de opstanding monddood te maken. Veel geld en een andere boodschap. Wat een dwaasheid, hè. Toen ze die Jezus moesten hebben, toen hadden ze er maar 30 zilverlingen voor over. Om hem te hebben. En nu moeten ze hem ook kwijt voor veel geld. Wat heb u ervoor over om Christus te krijgen? Of heb je er heel veel over om hem maar buiten je leven en je gezin te houden? Is het nu afgelopen? Nee. Want die soldaten die gaan inderdaad weer weg bij dat Sanhedrin. En dan gaan ze preken. Ja, Jezus die is 's nachts gestolen. Heel plotseling toch weg. En zo is dat gerucht verbreid over de aarde. Kom er straks derde gedachte wat op terug. Maar is het nog niet afgelopen? Want Pontius Pilatus, die moet het natuurlijk ook wel weten. Want dat is degene die eigenlijk alles ten uitvoer heeft gebracht. Die heeft ook die wacht neergezet. Pontius Pilatus, u weet het wel, hè. Die had meer zijn eigen positie lief dan dat hij de Heere Jezus lief had. Hij wilde hem eerst vrijlaten, maar toen ze zeiden van als u hem vrijlaat, dan bent u geen vriend van de keizer. Toen werd hij bang. En toen negeerde hij eigenlijk Jezus. Toen zei hij van neem hem maar, geestel hem maar, bespot hem maar, kruisig hem maar. En wat gebeurt er nu? Nu wordt hij zelf genegeerd. Dat kun je zo lezen in die woorden. En indien zulks gehoord komt van de stadhouder, dan zullen wij hem wel tevreden stellen. Maken dat gij zonder zorg bent. Dat is zoiets wat je wel eens ook tegenkomt. Van als de baas het hoort, maar zou wel een goed woordje doen, maak je maar niet druk. Zo wordt Pilatus ook aan de kant gezet. We zien hier de rollen letterlijk en figuurlijk omdraaien. Soldaten, Sanhedrin, overpriesters, schriftgeleerden, paters, alles is in rep en roer. Want er is iets gebeurd wat niet kan. En zo zie je eigenlijk al die mensen voor je. Al die mensen die in rep en roer zijn, want dit druist tegen hen in. Dit druist tegen hun gedachten, tegen hun plannen in. En zo zie je de mensen in allerlei bochten zich wringen. Waar ze een paar dagen geleden schreeuwend en juichend om Jezus heen liepen. Kruist hem, weg met hem, geef ons maar Barabbas en Jezus moet weg. Nu zijn de rollen omgekeerd. Nu staat daar de Heere Jezus Christus boven en onder hem al die mensen die zich in allerlei bochten wringen. Hij verhoogd. En u zij vernederd. Waarom? Omdat hij is opgestaan uit de doden. En dat is de oorzaak van alles. Dat willen zij niet. Dat is een dwaasheid. Een ergernis dat ze niet kunnen en willen bevatten. En juist omdat ze dat niet kunnen bevatten, omdat ze daar te dwaas voor zijn, gaan ze allerlei uitwegen zoeken. Ja, de opstanding van Christus wordt ook in onze wereld nog altijd tegengesproken. Tegen de opstanding van Jezus Christus rijst van alle kanten tegenspraak, verzet. Raar, hè? God doet alles ervoor om u, jou en mij te redden. Om een weg te openen naar hem terug. En wat doen die mensen? Wij in hen? Gaan die deur dichtsluiten? Nee, het moet op een andere manier. Wij hebben zelf een wet. En dat is een wet. Kijk, dat zijn wij mensen. Want de Joden en de Romeinen staan niet zo ver van ons af, hoor. Als u en jij jezelf een beetje kent, dan herken je dat wel. Die Jezus in mijn leven, dat wordt toch wel wat anders. Dan voel ik mij in mijn vrijheid beknot. Nee, ik probeer het liever zelf. En zo zie je dat Sanhedrin met dat geld en met dat verkeerde verhaal. En zo zijn wij ook vaak bezig door allerlei wegen te verzinnen om maar zelf een weg te vinden tot God. En door al de raadsels die er zijn in ons leven, daarmee gaan we dan niet in eerste instantie naar God toe. Waar God het vraagt, opent uw mond. Nee, zeggen wij, ik ga zelf dat eerst oplossen. Ik wil zelf eens laten zien hoe krachtig ik wel ben. Buiten Christus om oplossingen zoeken. Ik zou zeggen, begin daar nooit aan. Dat is de dwaasheid gekroond. Ga nooit buiten Jezus Christus om. Dat zien we hier. Dat is een dwaas verzet. In Jeruzalem doen ze het. En dan zie ik de profeet Jeremia voor me. Want die heeft daarvan geprofeteerd. In het Oude Testament was het allemaal al voorzegd. Want hij zegt ergens: waarom houdt dit volk te Jeruzalem vast aan bedrog? En weigert terug te keren. En ieder keert zich om in zijn loop, zoals een onbesuisd paard in de strijd. Mijn volk weet het recht des Heren niet. Hoe zegt gij dan, wij zijn wijs en de wet des Heren is bij ons? Ziet, waarlijk, te vergeefs werkt de valse pen van de schriftgeleerden. De wijzen zijn beschaamd, verschrikt en gevangen. Ziet, zij hebben des Heren woord verworpen. Wat wijsheid zouden ze dan hebben? Eigenlijk zegt Jeremia, ze hadden alles kunnen weten. Maar ze hebben dat woord van de Heere verworpen. En wij weten ook dat de Heere Jezus in Johannes 1 vers 1 ook het woord wordt genoemd. En juist omdat ze dat woord hadden verworpen, ja, dan gaat het mis, hè. Dat zien we in onze omgeving. Dat zien we in ons land waar het woord wordt verworpen. Waar de Heer Jezus Christus niet meer wordt beleden, daar gaat het gigantisch mis. En dan kunnen we wel allerlei discussies opwerpen van ja, de normen en de waarden moeten weer worden aangescherpt. Er moet weer meer regel komen. Ja, ja. Maar ook weer buiten Jezus Christus om. Net zoals in Jeruzalem er een bepaalde boodschap uit moest, zo doen wij dat ook. Ons land wil alles. Behalve terug naar God. En dat is dwaasheid. En daarom ook geen wijsheid, gemeente. Ook als wij dat doen. Of we nu oud zijn of jong. Of een jongen of meisje zijn. Het is verkeerd om buiten de Heer Jezus te leven. En daarom vraag ik jullie om ook te bidden om de Heer Jezus Christus. Dat je hem mag volgen. Dat je niet zo dom doet als die fariseërs, als dat Sanhedrin, die leiding van het volk en de Romeinse soldaten. Maar dat je juist wel in hem gelooft. Want we zien hier dat niet in de eerste plaats de wereld het benauwd heeft. Nee, het is juist de kerk. Dus ook vanmiddag gaat het ons aan. Wat doen wij met de opstanding? Wat doen wij met die paasvorst? Of wat doen wij met die levensvorst? Wat doen wij met die koning? Als er over Jezus Christus gesproken wordt als de levende Heer, hoe reageert u dan, jij, met je hart? Ga je hart dan sneller kloppen? Wordt het dan warm van binnen? Of zegt u van nou, het laat me eigenlijk allemaal koud? Tegenover Christus kun je niet neutraal staan. Het is of het een of het ander. Maar weet wel, al die mensen uit Matteüs 28 zijn gestorven. En al die mensen uit Matteüs 28, die zijn voor God verschenen. En ze hebben allemaal verantwoording af moeten leggen van hun leven. En daar kunnen er zijn die later toch tot bekering zijn gekomen. Maar ook zullen wij eenmaal voor God verschijnen. En wat zal dan onze getuigenis zijn? Mag u het dan zeggen, ik ben gestorven, maar ik ben ook opgestaan in Christus. Het dwaasheid van het verzet. In de tweede plaats ook het vreselijke, want ja, ze waren ervan overtuigd dat Jezus was opgestaan. Dat hebben die soldaten gezegd. En als ze ook bij wijze van spreken zijn gaan kijken, dan hadden ze het ook kunnen zien. Die steen is weggerold. Het graf is leeg, die doeken liggen op die verschillende plaatsen. En dan toch in hun verzet blijven volharden. Nou, dat is het vreselijke. Kijk, je kunt je op een gegeven moment gaan verzetten. Dat doet iedereen tegen het evangelie. Maar op een gegeven moment worden mensen ook door het evangelie overwonnen. Dat is dan het mooie. Dan is daar bekering. Maar je kunt je ook zo tegen dat evangelie blijven verzetten, dat gewoon vreselijk is. Als God zich aanbiedt en toch duw je hem van je af. En dat zien we hier. Ze worden helemaal gejaagd, gestrest. Want die boodschap mag niet naar buiten komen. Want ze hebben alles aan hem gedaan wat ze wil. Hem monddood gemaakt. Hen letterlijk gedood. Dat was de prediking van hen. Jezus, de Nazarener, hij is niets, hij is geen koning der Joden. Hij is een slappeling. Die prediking, die moest uitgaan. Maar het was nu heel anders. En ondanks dat ze het weten dat hij is opgestaan, blijven ze zich verzetten. Zij willen niet dat die dode, die opgestane Messias, de Messias van de Schriften is. Wat wordt daarmee bedoeld? Dat wordt daarmee bedoeld dat de Heer Jezus als de Messias in het Oude Testament al is voorzegd. In Genesis 3 begint dat met de moederbelofte, het zaad van de vrouw. En zo door heel de profetieën heen, door heel de geschiedenissen heen, wordt hij beloofd. Zo werpt hij in het Oude Testament als een schaduw vooruit. Maar zij hadden een heel ander beeld van een Messias. Niet eentje die zich zou laten doden, maar eentje die juist zou overwinnen. Die op de troon zou gaan zitten. En die hen dan zou verlossen van de Romeinen. Maar dit is toch een flater. Iemand die zich zo de dood in laat jagen. Nee, die boodschap die moet en zal niet worden uitgedragen. Dat is het vreselijke. Ze willen alles. Maar Christus in geen geval. En ze willen hem zelf niet. Hij als de weg niet, hem als de waarheid, maar ook hem als het leven niet. En zo willen ze ook ten diepste niet van genade leven. Want zoals ik al heb gezegd, juist in alles wat hij heeft gedaan, laat hij het zien. Ik doe het. Ik volbreng het. Denk aan die beroemde regel uit het avondmaalsformulier. Ik voor u, voor jou, daar je anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Hij als dode levend geworden. Om doden het leven te geven. En dat willen ze niet, want zij willen door de werken van de wet zichzelf redden. Denk aan Maarten Luther, die daar ook zo mee bezig was. Maar hij kwam erachter, niet ik, maar hij. Ik moet geloven in een ander. De Joden zeggen en de Grieken met hun wijsheid zeggen, deze is de Christus niet. Maar Gods woord zegt het ons duidelijk vanmiddag, het is de Christus wel. Kijk, hier zien we de dwaasheid van de mensen die zich nog meer kan verharden in een vreselijk verzet tegen de opstanding. Maar waar komt dat uit voort? Dat hardnekkige. Laten we eens heel diep in de mensen, de mens zelf gaan kijken. Wat zit er diep in het hart van ieder mens? Zonde. En wat is weer de oorzaak van de zonde? Dat is de duivel. Dus al dat verzet, dat vreselijke verzet, dat komt niet ten diepste uit die mensen voort. Maar het is de duivel die nu alles letterlijk verkeerd ziet gaan. Die voelt nu zelf, als het ware, de voet van de Heere Jezus op zijn kop. Hij zal de kop van de Satan vermorzelen. Aan het kruis was het al zo. Het is volbracht. In het graf dacht hij het toch nog te hebben gewonnen. Maar nu is hij opgestaan. De duivel, die is hier aan het werk. De macht van de Satan, die verstokt de harten van die mensen. Om maar niet toe te geven aan de waarheid van de opstanding. In het gedeelte wat we hebben gelezen, komt geen ene keer de naam van de Heere Jezus voor. Maar we zien wel dat het constant over hem gaat. Ze zijn heel druk bezig, zonder hem, over hem. Want juist de boodschap van zijn opstanding, dat maakt hen zo benauwd. En door de duivel willen zij niet dat het waar is. Ze hebben de boodschap van de soldaten gehoord, maar ze willen er niet aan. Maar u hoort ook vanmiddag, en jij hoort ook vanmiddag, een boodschap, de prediking. En iedere woordverkondiging nodigt u en jou uit. Maar dan kunt u en jij wel zeggen van ja, maar ik kan dat niet van mezelf. Ik kan van mezelf niet buigen voor God. Ik kan van mezelf niet geloven. Wist u en jij dat dat ten diepste is? Ik wil niet. Want met al de argumenten waarmee wij tot God komen, is de diepste grond dat wij niet willen. Wij willen niet gered worden. Het gaat niet om ons verstand, van ik denk dit zo en dit is mijn argument en dit is mijn motief. Nee, ons hele wezen druist tegen de nodiging van de opgestane Christus in. Wij willen niet. Het gaat niet om dat wij niet kunnen. Laat dat waar zijn, maar de diepste grond is dat wij niet willen. En wij kunnen ons heel druk maken over van alles en nog wat, ook in de kerk. Over de belijdenis, over de Bijbel, over allerlei soorten dingen die in de kerk gebeuren. Dat is allemaal verstandswerk. Het gaat erom dat wij in het geloof ons overgeven aan Hem. En niet het vreselijke verzet blijven handhaven. Want reken wel, gemeente, de gevolgen van dat verzet, die zijn zo vreselijk. De boodschap gehoord, misschien wel 20, 40, 60, 80 jaar lang in deze Maranatenkerk. Maar wat heeft het in uw en jouw leven uitgewerkt? Wat doe je ermee? Wat doe je straks als je thuis komt? Wat ga je dan zeggen van ja, die preek ja, over verzet, maar ja, ik kan er eigenlijk weinig mee. Of gaat u naar huis dat u zegt van ja, eigenlijk ben ik ook zo'n iemand die tot nu toe mijn hele leven zich tegen een opstanding van Christus heeft gesteld. Want Christus moet ook opstaan in ons leven. Want als je tot bekering komt, dan wordt er wat in je leven gedaan. Dan komt Christus in je leven wonen. Dan sta je op met hem. Kijk, daar zou ik me maar niet tegen verzetten, want dat is zo'n wonderlijk iets. Dan word je echt van dood leven, dan krijg je echt een nieuw leven. Paulus zegt het ook. Wie in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. En bent u al, en jij al zo'n nieuw mens? Voel je ook al zo'n nieuw mens? Je oude mens die zit vol met zonde. Die wil niet van die opstanding weten. Maar die nieuwe mens, die wil leven tot eer van Christus. Verzet je daar niet tegen. Laat ik het zo zeggen. Laat u overreden. Laat je toch gezeggen door de prediking van Christus. Leg het niet naast je neer. Want ook dat is verzet er tegen. Maar laat je gezeggen. Laat je laten. Dat wil niet zeggen dat ik er van alles voor moet doen. Maar dat hij alles doet. Ik blijf dat herhalen. Want de opstanding zegt. Nu jaagt de dood geen angst meer aan. Want alles, alles is voldaan. Dan moet ik eraan. En hij alles worden. Evangelie van Pasen weerspreken. Dat is erg als dat gebeurt. Je wil eens in de gemeente tegenkomen. Als je zelf vol bent van Christus. En mensen zeggen dan zo hard van, ja, het interesseert me eigenlijk niks. Of jongeren die zoveel in hun leven krijgen voorgeschoteld. Die zoveel informatie naar zich toe kunnen halen door de media. En die zeggen eigenlijk van, nou, ik weet al genoeg. En door mijn opleiding, door mijn verstand weet ik dat het allemaal niet waar is wat daar gebeurd is. Nee, het is allemaal schijn. Het is allemaal niet zo belangrijk als het wordt voorgesteld. En toch, meen ik te moeten zeggen, in het kruis en opstanding ligt de hoogste wijsheid. Het is een mysterie. Paulus zegt het ook. Het is niet te begrijpen. En daarom moet je het geloven. Die Joden, het Sanhedrin, de Romeinen begrepen het niet. En daarom verzetten ze zich ertegen. Dwaas. Vreselijk. Maar je moet het geloven. En geloven is geen licht woord. Dat hoor je tegenwoordig. Ja, er wordt maar over geloven gesproken. Want geloven, dat is het zwaarste werk soms wat er is. Want dat betekent dat je je helemaal verlaat op die ander. Dat je je helemaal overgeeft aan die ander. Dat je helemaal afhankelijk wordt van die ander. Jezus leven van mijn leven. Jezus dood van mijn dood. Hij alles, mijn. Denk aan Maria. Bij het graf. Jammer dat de Statenvertalers dat verkeerd hebben vertaald. Maria, en dan draait Maria zich om en dan zegt ze, Rabuni. Dan staat er, meester, maar in het Hebreeuws betekent niet ik, mijn. Mijn meester. Kijk, dat gebeurt er als u Christus, als jij Christus aanneemt, als je borg en zalig maken door het geloof. Mijn, want dan ben je van hem. Dan heb je niets meer over jezelf te zeggen, maar dan is hij alles. Het vreselijke van het verzet. En nu tenslotte ook het vruchteloze van het verzet. Wat wordt daarmee bedoeld? Wat wil ik daarmee zeggen? Nou, vanaf dat moment, die eerste dag van die opstanding, gaat er dus een prediking uit. Een prediking waarvan de de farizeeën en de schriftgeleerden en al die Joodse leidslieden zeggen, nou dat is een vruchtbare prediking, want het is een prediking die moet geloofd worden. En daar hebben wij heel veel geld voor over. De wachters, die moesten dat doen. Die soldaten, want ja, dat waren toch de eerste getuigen. En ondanks dat ze wel beter wisten, door dat vele geld, die steekpenningen, dat smeergeld, moesten ze een ander verhaal laten horen. Dat staat er ook. Dit woord is verbreid geworden bij die Joden tot op deze dag. En Matthäus die heeft dat verhaal, die geschiedenis op een later moment geschreven. En als hij zo eens luistert onder de Joden van, nou wat is er nou met die Jezus van Nazareth gebeurd? Ja, die is gestolen. Zijn lichaam hebben ze weggenomen. En als Matthäus dan zijn evangelie aan het schrijven is, dan komt naar binnen, ja, ja. Nog steeds geldt die prediking. Men gelooft het nog steeds niet. Erg. Maar misschien denkt hij van, ja, dit is alleen in Jeruzalem. Ik zal eens buiten Jeruzalem gaan luisteren. En dan, nee, daar hoort hij ook hetzelfde verhaal. Die Jezus is niet opgestaan. Hij is gestolen. Dus het was eigenlijk de gangbare mening van alles. Dus zou die prediking toch vrucht gedragen hebben? En als je kijkt naar ons land, de opstanding van Christus, een van de hoogleraren op de universiteiten die zei het, opstanding is niet waar. Nee, dat is een bepaalde gedachtegang. De Heer Jezus, ja, die had een schijnlichaam en daarom ook, ja, het is allemaal niet echt geweest. Het is een bepaalde verbeelding om alles toch maar een beetje in een goede orde te laten verlopen. En zo heeft die prediking ook in ons land, in onze kerk, helaas post gevat. Heel veel vrucht gedragen. Wat geloven wij ervan? Hier zullen ook wellicht mensen zitten die studeren. Want juist in de wetenschap, dan krijg je zulke dingen over je heen. Vaak kun je jaloers zijn op mensen die, laat ik het zo zeggen, niet zo'n hoge opleiding hebben. Want dan weet je in die zin minder, niet minder waardig, maar minder, dat je je ook niet met al die wetenschappelijke vragen hoeft bezig te houden. Dat je niet overal antwoord op hoeft te geven. Dat je het eenvoudige geloof mag hebben. Mijn redder is mijn God. Die prediking die gaat door en die wordt overal geleerd. Het zal hier in Rotterdam niet anders zijn als in de Betuwe. Waar Christus niet wordt gezien als een verlosser, als een verzoener. Als iemand, ja, die heeft geleefd en dat is een mooi voorbeeld om te volgen. Maar voor de rest, nee, je moet niet te veel verwachten. Je moet niet zeggen dat dat graf en zijn opstanding daar heel veel in te betekenen heeft. Nee. Vrijzinnig betekent buiten Christus om. Maar is het dan toch zo erg dat het helemaal verkeerd is gegaan? Nee, want dan vraag ik u om naar die eerste woorden van vers 11 te kijken. En als zij heen gingen. Zij, dat zijn die vrouwen. Maar die vrouwen hebben in het voorgaande wel het een en ander gehoord. Wat hebben die vrouwen gehoord? Vers 7 zegt het, gaat heen, haastig, en zeg zijn discipelen dat hij opgestaan is van de doden. En zie, hij gaat u voor naar Galilea, daar zult gij hem zien. Zie, ik heb het jullie gezegd. En naderhand komt de Heer Jezus zelf naar hen toe. Wees gegroet. En dan in vers 11 gaan die vrouwen heen. Die vrouwen moeten ook op pad. Die vrouwen moeten ook een boodschap brengen. En dat is een heel andere boodschap dan die van die soldaten. En daarom komt het thema van dat derde punt ook naar voren. Het vruchteloze van het verzet. Want de farizeeën en de schriftgeleerden kunnen dat wel zeggen. Maar God spreekt ook nog een woordje mee. Ze houden geen rekening met die vrouwen. Als zij heen gingen. De vrouwen die bij het graf waren. Het Sanhedrin zorgt voor de ene boodschap. Maar God zorgt voor de andere boodschap. De engel die daar bij het graf zat. Die zei tegen die vrouwen. Vrees niet. Want zie, hij is opgestaan. Jezus die u zoekt. Terwijl de wachters aan ieder die het maar horen wil, moeten zeggen voor veel geld dat de Heer Jezus is gestolen, mogen die vrouwen zonder geld en zonder prijs een andere boodschap uitdragen. Dat de Heer Jezus is opgestaan. Dat Hij leeft. En dat die Heer Jezus zelf niet ook werkeloos daarbij is. Want we lezen in al die geschiedenissen na de opstanding dat de Heer Jezus verschijnt aan mensen. Aan Maria Magdalena, aan die discipelen twee keer achter elkaar, zonder en met Thomas. De Emmausgangers. En als je dan kijkt naar Paulus, die zegt op een gegeven moment ook in een van zijn brieven dat de Heer Jezus aan allerlei mensen is verschenen. Ja, zelfs aan een groep van 500 broeders. En dan zegt hij er nog bij, waarvan het merendeel nog in leven is. Dus met andere woorden, als u het niet wil geloven, je kunt ze nog er om vragen. Kijk, dat is een vruchtbare boodschap. En daarom is alle verzet tegen die boodschap vruchteloos. Misschien in dit leven wel vruchtbaar, dat u er geen last van heeft, maar straks in de eeuwigheid na de dood is het wel vruchteloos. Dan zul je de wrange vruchten ervan eten. Daarom mogen we het zeggen, de Heere is waarlijk opgestaan. Dat is het thema van deze dag en van morgenochtend. De Heere is waarlijk, waarlijk, het is geen leugen. Al is de leugen nog zo snel, de waarheid van de boodschap achterhaalt haar wel. Alle verzet vruchteloos. En daarom gaat bij de boodschap van het Sanhedrin ook de boodschap van de opgestane Christus de wereld in. En ook die boodschap heeft ons land bereikt. Door al die zendelingen, die evangelisten, die dat hier in Nederland gebracht hebben. Maar ook tot op de huidige dag van vandaag nog doen. Hier in de kerk, maar ook in dat gebouw de Echo, waar vanmiddag ook die boodschap wordt gehoord. Aan mensen die wij misschien hebben afgeschreven, maar die God er juist bij rekent. Maar vanmorgen had ik het ook in de morgendienst in mijn eigen gemeente dat ook gezegd. Als de Heer Jezus Christus uit het graf komt, dan gaat hij zijn eigen weg. Een koninklijke weg. En dat is een weg, dat zien we hier gebeuren. Die gaat niet langs al onze kerkelijke padgetreden paadjes. Dat is niet de weg die wij vaak bewandelen. Want als je die weg ziet, dan is dat een muffe, stinkende weg. Die stinkt naar ons zweet van onze wetswerken. Maar dan gaat de Heer Jezus Christus een andere weg. En dat is een weg die gaat van oost naar west, van noord naar zuid. Dat is een weg die gaat langs de grote steden. Die gaat langs de walletjes. Dat is een weg die gaat langs de tippelzone. Dat is een weg die gaat langs de grote fabrieken. Dat is een weg die gaat langs zwart en blank. Dat is een weg die gaat overal langs. Het evangelie van de opgestane Christus gaat overal voorbij. Iedereen mag het horen. Iedereen mag langs die kant van die weg gaan zitten om het te horen. Christus is waarlijk opgestaan. En daarom ook, niemand van u hoeft zich vanmiddag buitengesloten te voelen. Ook al moest je aan het begin van de dienst belijden, ik volg eigenlijk de boodschap van dat Sanhedrin. Het is een leugen, nee. U mag het horen, hij is echt opgestaan. Want hij is koninklijk. Hij gaat een koninklijke weg. U hoeft zich niet in allerlei bochten te wringen, zoals dat Sanhedrin deed, om uw gezicht te redden. Want er valt niets aan te redden. Uw verzet is dan vruchteloos. U moet komen zoals u bent. Moede kom ik arm en naakt tot een God die zalig maakt. Niet ik moet het doen, maar hij heeft het gedaan. Twee boodschappen gaan de wereld in. Twee boodschappen kunt u ook vandaag de dag nog beluisteren. Nu vraag ik u en jou, welke boodschap heeft post gevat in uw en jouw leven? Schaam je het evangelie van Christus? Of zeg je Paulus na, ik schaam mij het evangelie van Christus niet, want het is een kracht, een dynamiek van God tot zaligheid. Welke boodschap dus? Die van de wachters of die van de vrouwen? Christus is opgestaan. En omdat hij is opgestaan, mogen wij vandaag die prediking nog hebben. Omdat hij echt is opgestaan, hebben wij als predikers en als ambtsdragers u wat te vertellen. Want als dat niet zo was geweest, als die prediking van die soldaten het enige was geweest, dan hadden we vanmiddag of vandaag helemaal geen dienst hoeven hebben. Dan heb je toch niks te vertellen als je Christus niet heeft te verkondigen. Daarom ook, gemeente, het is echt waar. Waarlijk. Het is geen leugentje. Het is geen boodschap die je opzij kunt zetten. Het is waar. Zoals God waar is. Daarom ook, als je nog steeds verzet, laat je wil maar gebroken worden. Opdat hij het heel maakt naar zijn wil. Hoe? Dan is de Heere Jezus een goede herder. Hij leidt. Als je moet zeggen, ik vind het nog zo moeilijk, ik begrijp er nog zo weinig van, die opstanding, alles wat daarmee verbonden is, dan wil hij ons ook leiden. De schapen en de lammetjes. Leiden. Helpen. Zijn stem volgen. Want wat is een van de kenmerken na zijn opstanding? Is dat hij zich laat zien en zijn stem laat horen. Dat hij u en jou wil helpen. Hij zegt dat ook. Wees gegroet. Vrede, zij u. Nou, dat zegt geen dode. Die kan niet spreken meer. Maar de levende Christus. Wees gegroet, ik ben er weer. Ik ben er zo dat ik alles heb overwonnen. En ik wil er zo voor u en jou zijn. Vrede, zij u. Mijn vrede geef ik u. En daarom mogen wij God danken dat Christus heeft overwonnen. Dat Christus de enige uitweg heeft gegeven, is gegaan, maar ook is. Jezus, uw verzoenend sterven, het enige rustpunt van mijn hart. Opstanding van Christus is een heilsfeit. Opstanding na kruisiging. Kijk. Het is onbegrijpelijk en daarom doet het ook iedereen in zijn dwaasheid vastlopen. Is het niet nu, dan straks voor eeuwig. Maar ik hoop dat u nu vastloopt. Om dan te vragen, Heere, ik weet het niet. Wilt u het mij geven? Wilt u in mijn leven opstaan? Dat mijn leven doel krijgt. Dat mijn leven zin krijgt. Dat mijn leven perspectief heeft. Dat ik een grond mag krijgen van waar ik uit mag leven. En daarom bid daarom. Maar dankt God er ook om dat die mogelijkheid er is. Geloven we in het leven? Geloven we in die levensvorst. Dan heb je leven in eeuwigheid. Dan volg je geen dode Jezus, maar een levende. Wij hebben als christelijke kerk een levende God te prediken. Een levende Christus. En dat is niet iemand die een misschientje geeft. Dat is iemand die zekerheid geeft. Zekerheid. Waarlijk. Zeker. Waar heel veel dingen in ons leven twijfelachtig zijn. Is dat zeker? Want ik ben verzekerd. Zegt Paulus in Romeinen 8. Dat niets mij zal kunnen scheiden van de liefde welke is in Christus Jezus. Kijk, dat is de opgestane levensvorst. Die zet je niet buiten je leven, maar die volg je. Paulus wist het. Hij blaasde dreigingen moord. Hij dacht dat hij het zo goed wist. Jezus had hem niet nodig. Saul, Saul, wat vervolg je mij? Heren, wat wilt u dat ik doen zal? Kijk, dan word je van wijs dwaas. Maar met dat je dwaas wordt, word je op een goddelijke manier wijs. Daarom tenslotte, welke zekerheid volgt u, jij? Welke boodschap volgt u, de leugen of de waarheid? Sterven en opstaan in Christus is de hoogst mogelijke zekerheid, heerlijkheid, blijdschap. Want dat zal dan altijd van uw aangezicht af te lezen zijn. Niet omdat je zelf zo knap bent in het geloven, maar dat het wordt gegeven door de Geest. Dan mag je zingen, ik roem in God, want ik heb het uit zijn mond gehoord. Komt, luister toe, gij Godsgezinde. Hoort wat mijn God deed ondervinden. En dan niet alleen voor jezelf, nee. Wat staat er dan in Psalm 150? Looft God, looft zijn naam alom. Alles wat adem heeft, loven de Heere. En wat is dat loven? Dat is de boodschap van die vrouwen. Vrouwen die begonnen te preken. Kunt u het je voorstellen? Dus ze gingen de mannen daarin voor. Vrouwen die de paasboodschap uit mochten dragen. En wie bent u daarin? Gelooft u het al? Amen.